Transition Town Radio, het programma over duurzaamheid, energieschaarste en klimaatverandering. Zo krachtig is de lokale gemeenschap.
Welkom bij weer een nieuwe uitzending van Transition Town Radio, aflevering 130, jaargang 4 en mijn naam is Jan Schenk. Ook deze uitzending weer een aantal interessante onderwerpen. Zo gaan we in gesprek met Mark Siepman. En Mark Siepman is de beheerder van de website Gevoel voor Humus. Hij vertelt ons over het belang van een goede bodem. Ook gaan we in gesprek met Mirjam Bemmelmans. Want de afgelopen tijd heeft de Tweede Kamer besloten dat er in Nederland naar schaliegas geboord mag worden. Maar wat is schaliegas eigenlijk en waarom moeten we er niet blij mee zijn? Mirjam Bemmelmans legt het ons nog een keer uit. En het laatste interview is met Francisca C. Zij is de projectinitiator van een nieuw massaproduct, de Nix. I haven't ever really found a place that I call home. I never stick around quite long enough to make it. I apologize once again, I'm not in love. But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking. It's just a thought, only a thought. But if my life is for rent and I don't learn to buy, well, I deserve nothing more than I get. 'Cause nothing I have is true. Thought that I would love to live by the sea, to travel the world alone and live more simply. I have no idea what's happened to that dream, 'cause there's really nothing left here to stop me. It's just a thought, only a thought. If my life
heb ik Mark Siepman en hij is van de website Gevoel voor Humus. Welkom Mark.
Dankjewel.
Wat is dat precies, humus?
Humus, ja. Er zijn weinig mensen die het precies weten. Humus is eigenlijk een een complex netwerk van organismen en doodorganisch materiaal dat duizenden jaren stabiel in de grond kan blijven. En dus dat is in tegenstelling tot compost, is dat compost is vergankelijk en dat wordt ook opgenomen in het humuscomplex. En humus heeft heel erg veel goede eigenschappen. En ja, een hoog humusgehalte duidt eigenlijk op een gezonde bodem.
En wat is daarmee aan de hand met de humus op het moment?
Die verdwijnt keihard.
Waar is dat dan, in de bossen of in de landbouw?
In de bossen nog niet echt. Ik kan niet zeggen dat de bossen echt gezond zijn, maar in de landbouw is het eigenlijk wel verdwenen, zou je kunnen zeggen.
En is dat erg?
Ja, dat is heel erg. Want zonder gezonde humus heb je geen gezonde voeding. En zonder een gezonde bodem heb je last van erosie, uitdroging. Eigenlijk alle problemen waarmee we nu te kampen hebben, die zijn terug te voeren op een gebrek aan humus.
In de landbouw ook?
In de landbouw, maar ook bijvoorbeeld klimaatverandering is wordt een heel groot deel veroorzaakt door eigenlijk uitstoot van CO2 door onze bodems.
Ook door de manieren waarop we landbouw bedrijven?
Juist door de manier waarop wij landbouw bedrijven. Ploegen is een van de meest schadelijke dingen die je kan doen. En het gekke is, het bereikt exact het tegenovergestelde van wat je denkt dat het doet. Het vernietigt de bodemstructuur en daardoor moet je eigenlijk steeds vaker gaan ploegen. En kunnen de wortels steeds moeilijker doordringen. En droogt de bodem sneller uit. En ja, op die manier verlies je dus inderdaad de structuur en wordt het steeds moeilijker om er iets op te verbouwen.
Hoe zouden we dan voor die humuslaag goed kunnen zorgen?
Nou, in ieder geval stoppen met ploegen. Dat is, in veel landen wordt dat nu al gedaan, omdat de strijd tegen erosie ze daartoe heeft gedwongen. En daaruit is eigenlijk gebleken dat ploegen niet nodig is. En dat het, als je het niet doet, dat je je organisch stof veel makkelijker kan behouden. En dat de regenwormen het ploegen voor je overnemen.
Want ik zag op je website dat jij bijvoorbeeld ook bezig bent met kringlooplandbouw.
Ja, een van de problemen van de landbouw is dat organisch stof wordt veel afgevoerd. Sowieso in hun producten. En wij mensen eten dat op. En wij poepen en plassen op de wc in ons drinkwater. En vervolgens spoelen we dat de zee in, voor zover het niet gezuiverd wordt. En daarmee raken we eigenlijk cruciale voedingsstoffen kwijt. En zoals bijvoorbeeld fosfaat is een eindige bron. De kunstmesthandelaren zeggen dat ze nog tientallen jaren vooruit kunnen, misschien al wel honderden. Maar er zijn ook bronnen die zeggen dat dat binnen enkele decennia gewoon afgelopen is. En dat we nu heel erg snel op zoek moeten gaan naar hoe we die kringloop kunnen sluiten, zodat we geen fosfaat meer verliezen.
En daar maak jij je sterk voor door middel van een petitie?
Ik heb inderdaad een petitie gestart via petities.nl. En die is nu door iets van 1700 mensen ondertekend. En ik hoop deze in het nieuwe jaar aan te kunnen bieden aan de Tweede Kamer. Om wat aandacht ervoor te vragen. Want het is onze landbouw is natuurlijk heel erg belangrijk. Hè? Het is natuurlijk, nu is het een economisch belangrijk iets. Maar zodra onze economie klapt, wat eigenlijk onvermijdelijk is, dan moeten we overgestapt zijn op een systeem dat veerkrachtig is en niet afhankelijk is van grote hoeveelheden fossiele brandstoffen.
Dus het is echt een noodzaak dat wij die problematiek wat aandacht geven?
Ja, nou, het is niet alleen aandacht geven, maar dat er ook daadwerkelijk een revolutie gaat plaatsvinden binnen enkele jaren. Het is een, de landbouw is zo ontzettend ver afgeraakt van veerkrachtige duurzame landbouw, dat, ja, dat er eigenlijk niks hoeft te gebeuren of het hele systeem stort in. En de Universiteit Wageningen bijvoorbeeld, die heeft onlangs uitspraken gedaan dat intensiveren noodzakelijk is om honger te voorkomen. En verder intensiveren zou er juist toe leiden dat de honger in de komende jaren alleen maar toeneemt, omdat de bodem dan nog verder gedegradeerd zal raken. En de bodem, is letterlijk dat gewoon de basis van onze beschaving. En alle beschavingen die ooit ten onder zijn gegaan, daarvan kun je terugvoeren op de bodem. Er is ook een uitspraak die gaat zo: voorbeschavingen zijn er bossen, nabeschavingen zijn er woestijnen.
Ja, maar ik geloofde dat die onderzoeker van Wageningen wel op zijn vingers was getikt.
Ja, heel erg veel mensen, ook vanuit de universiteit zelf, waren het totaal niet met hem eens. Maar ja, helaas komen dat soort mensen niet zo heel erg in het nieuws. Niet zoveel als Dijkhuizen. Dus, en ja, hij heeft ook nog medestanders zoals Louise Fresco en Rabbingen. En die houden eigenlijk vergelijkbare verhalen. En dat is allemaal gebaseerd op ja, eigenlijk de chemische industrie, die er heel erg veel geld mee verdient om die producten te maken. Diezelfde chemische industrie zit ook in genetische manipulatie, waarmee ze ook weer heel veel bestrijdingsmiddelen kunnen verkopen. En ja, diezelfde chemische industrie zit ook weer in onze gezondheidszorg. Dus op het moment dat mensen ziek worden van hun producten, ja, dan kunnen ze weer nieuwe producten verkopen via de gezondheidszorg. Dus het is, ja, wat hun betreft, is het kringetje rond. En ze hebben geen enkele motivatie om het beter te gaan doen.
En zien zij dan niet de eindigheid van bepaalde grondstoffen?
Die moeten ze wel zien. Maar ze doen daar niets mee. Ze kopen die voorraden zoveel mogelijk op. Dat wel. Maar bijvoorbeeld net als zink, dat is een grondstof die raakt binnen 20 jaar op. Zink is een cruciaal spoorelement voor de opbouw van volwaardige eiwitten. Dus daar moet een oplossing voor komen. En die oplossing is er ook. Alleen de oplossing ligt in schimmels. En schimmels komen alleen voor in onverstoorde, humusrijke bodems. Dus in de akkergronden zoals we die nu kennen, zul je niet voldoende schimmels aantreffen om voldoende zink op te bouwen. Dus ja, ook daarvoor geldt, hè, de enige oplossing is te stoppen met het gebruik van kunstmest, stoppen met ploegen en over te stappen op een type landbouw dat veel meer gebaseerd is op vaste gewassen zoals bomen en struiken.
Hoe ben jij zelf zo gekomen om zeg maar je druk te maken over het bodemleven?
Ja, dat is begonnen met mijn jaaropleiding permacultuur. En toen kwam ik in een persoonlijke crisis terecht. En toen ben ik me gaan afvragen, wat vind ik nu werkelijk belangrijk? En toen kwam er eigenlijk in hele korte tijd uit dat de bodem voor mij heel erg belangrijk is. En toen ben ik me daar meer in gaan verdiepen. En ja, toen ben ik me eigenlijk pas gaan realiseren hoe ernstig het is met de bodem. Elke minuut ontstaat er 23 hectare woestijn. Dat is een oppervlakte van Italië per jaar. En dat komt allemaal door industriële landbouw. Dus dat geeft wel aan dat een revolutie daarin echt onbegrijpelijk cruciaal is.
Ja, want ik kom wel eens een biologische boer tegen die het noemt. Maar voor de rest heb ik niet het idee dat het een bekende, zeg maar, milieuproblematiek is, verlies van bodem. Je hoort er niet zoveel over.
Nee, klopt. Het is, ja, kijk, het is niet dat er niets mee gedaan wordt. De VN heeft bijvoorbeeld een noodklok geluid. Die heeft vorig jaar een jaarrapport uitgebracht waarin ze zeiden van nou, we hebben twee prioriteiten. Zorg voor de bodem en het stopzetten van alle nucleaire kerncentrales.
Jij zei ook net dat je bezig was met permacultuur. Kun je eerst even uitleggen aan de luisteraar wat dat precies is, kort?
Ja, goed, permacultuur zou wel bekend moeten zijn, want het is de ontwerper of de bedenker van Transition Towns is ook een permacultuurontwerper. Dus heel veel dingen die je in Transition Towns tegenkomt zijn ook ontworpen via de permacultuurontwerpprincipes. En ja, permacultuur is een ontwerptechniek waarmee je ja, eigenlijk veerkrachtige... ja, eigenlijk kun je alles ermee ontwerpen. Je kan er steden mee ontwerpen, je kan er levens mee ontwerpen. Je kan ook tuinen of boerderijen mee ontwerpen. Die, ja, die ecologisch volledig verantwoord zijn en dus in principe altijd kunnen doorgaan. En dat is de voorwaarde voor duurzaamheid. Het moet eeuwig kunnen doorgaan. Op het moment dat er dus één factor is die niet duurzaam is, zoals bijvoorbeeld ons economisch systeem, ja, dan is het niet meer duurzaam en dan kun je het ook eigenlijk geen permacultuur meer noemen.
En ik heb begrepen dat jij bezig bent met een plan om een heel permacultuurdorp op te richten?
Ja, ik heb er stond een dorp te koop. En mijn eerste gedachte was, een permacultuurdorp. En ik heb dat op Twitter gezet. En nou ja, goed, nu is dat een tijdje geleden. En daar zijn best wel heel veel mensen op afgekomen eigenlijk, op de term eigenlijk alleen maar. En dat, ja, het idee is eigenlijk gewoon dat een permacultuurdorp ja, uiteraard ontworpen wordt volgens de permacultuurprincipes. Maar ook dat er eigenlijk veel minder vastgelegd wordt dan je zou verwachten. Een ecodorp wordt van tevoren volledig vastgelegd en zo gaan wij het bouwen. Terwijl een permacultuurdorp, daar hangt veel meer af van welke mensen komen er eigenlijk op af en wat voor capaciteit hebben die mensen en wat voor materialen krijgen we. En, maar ook veel meer uitgaan van wat er al is. Dus ik ben er bijvoorbeeld een heel groot voorstander van om leegstaande bedrijventerreinen te gebruiken en die aan te passen op een permacultuur manier. En een van de basisdingen die wat mij betreft in zou komen is dus een centrum voor bodem en gezondheid. Omdat dat heel erg samengaat en er te weinig aandacht voor is. En in Duitsland heb je dat soort dingen wel, maar in Nederland heb je dat helemaal niet. Dus dat lijkt me heel interessant om daarmee aan de slag te gaan.
En hoe, daar is dus nu al een groep?
Er is een groep van een mannetje of 60 die interesse heeft in het concept. Het dorp zelf, zoals we dat eerst voor ogen hadden, zal niet doorgaan. We zijn wezen kijken en het bleek eigenlijk te weinig ruimte te bevatten. Dus dat, maar... Ja, er zijn wel mensen uit de groep die toch interesse houden. En daarmee gaan we gewoon verder kijken wat voor mogelijkheden er nog meer zijn. Want er zijn natuurlijk ontzettend veel leegstaande boerderijen en bedrijventerreinen in Nederland waar je best mee aan de slag kan.
Ik heb nog een vraag aan je, want ik heb net je site bekeken. En ik kan toch niet laten om... ja, het is vandaag een speciale dag in de kalender. Het is vandaag het einde van het Maya-tijdperk. De dag van deze opname.
Ja.
En nou vroeg me af, wat gaat er precies gebeuren vandaag?
Nou ja, er is iemand die is op bezoek geweest bij de Maya's. Die heeft daar een paar jaar bij gewoond. En die heeft... gezegd dat vandaag niet de wereld eindigt, maar eigenlijk het tijdperk van de monoculturen, van de tarwe monoculturen dan vooral, en de mais en zo, en dat er de nieuwe nadruk komt te liggen op bomen en vaste gewassen en... Het is een persbericht wat verstuurd is door Wervel en die houdt zich heel erg bezig met agroecologie. Waarbij je dus ook ja, eigenlijk polyculturen plant en er veel meer ruimte komt voor bomen. En nou goed, ik kreeg het persbericht binnen en ik vond het eigenlijk te grappig om niet op de website te zetten. Want het is natuurlijk, ja, het is zo ontzettend cruciaal. En als de Maya's dat werkelijk hebben gezegd, nou ja, dan is dat natuurlijk helemaal fantastisch.
Ja, er zijn hele groepen mensen die al jaren aan die datum toeleven.
Ja.
Ik had er inderdaad wel van gehoord. Ik denk, en toen zag ik het op je website staan. Ik denk, ik ga er toch even naar vragen.
Ja, ja, het is, ja, je moet het zelf maar even lezen. Het is een... ik vind het erg toevallig eigenlijk. Ik leef ook al jaren toe naar dat zoiets mogelijk wordt. En als dat dan inderdaad nu de tijd ervoor is, dan is dat natuurlijk geweldig.
Het is de tijd dat we massaal aan de permacultuur gaan.
Ja. En dat, sinds ik, toen ik in met Transition Towers begon, toen was klimaatverandering nog iets wat zich in de loop van de jaren zou gaan afspelen. En nu is het iets wat gewoon zich nu afspeelt. En snelle actie is geboden. En een van de beste dingen die we kunnen doen is een volledige omvorming eigenlijk van de landbouw. Want ongeveer 30% van alle CO2-uitstoot komt daaruit als het niet meer is. En als we die revolutie doorzetten, dan kunnen we dus volledig CO2-negatief worden. Want de bodem kan 8 ton CO2 per hectare opslaan. Nou ja, dat zijn natuurlijk toch wel leuke cijfers om even over na te denken. Want alleen in Nederland al hebben we al 2 miljoen hectare landbouwgrond.
Ja, het is een hele klus om dat allemaal om te vormen tot kringlooplandbouw.
Dat is het zeker. Het is misschien wel de grootste uitdaging waar we ooit voor hebben gestaan. Maar het is mogelijkerwijs de enige kans dat wij als beschaving nog enig bestaansrecht hebben. Kijk, onze beschaving zoals die we nu kennen, met eindeloze consumptie en gewoon ongebreidelde vernietiging van de aarde, heeft sowieso geen toekomst. En daar valt ook eigenlijk niks aan te missen. Het is een levenswijze waarbij het is absurd. En ik denk dat het helemaal niet erg is omdat dat wegvalt. Maar het is wel heel belangrijk dat onze voedselvoorziening in ieder geval niet wegvalt.
Het is eigenlijk gewoon je eigen beschaving redden door op een andere manier landbouw te gaan bedrijven.
Nou, in ieder geval een deel van de beschaving. Het beschaafde deel van de beschaving. Er zijn hele grote delen die wij kunnen missen als kiespijn, denk ik.
En ja, nou ja, zoals in Transition Town gedachtegoed, kunnen we straks gewoon ook die grondstoffen niet meer uit het buitenland halen. Dus zullen we moeten?
Voor zover de grondstoffen er überhaupt nog zijn, inderdaad, zullen we moeten, ja. En kijk, je voedselvoorziening afhankelijk laten zijn van gigantische hoeveelheden olie. Terwijl ze morgen in principe de kraan kunnen dichtdraaien. Ja, dat is gewoon niet verstandig. En dan is het dus niet raar als een man als Dijkhuizen zegt dat we verder moeten intensiveren, dat we daar tegen in opstand komen.
Waar kunnen mensen die petitie vinden?
Dat staat op kringlooplandbouw.petities.nl. En hij is ook via mijn website te bereiken.
En jouw website?
Gevoelvoorhumus.nl.
Oké, Mark Siepman, ik dank je voor dit gesprek.
U hoorde Angelique van Til in gesprek met Mark Siepman. In mijn intro zei ik al dat Mark een gratis cursus geeft over het bodemvoedselweb. Helaas zit deze cursus vol, maar heeft u belangstelling, dan kunt u zich altijd inschrijven op de reservelijst. Op onze website www.transitiontownradio vindt u een link naar deze lijst.
U luistert naar Transition Town Radio.
Well, you're gonna miss me.
Morning.
U luistert naar Transition Town Radio.
En aan de telefoon heb ik Mirjam Bemmelmans uit Bokstel. En zij gaat ons meer vertellen over schaliegas. Want dat is iets wat volgens haar niet zo belicht wordt in de media. Klopt dat, Mirjam?
Het komt inderdaad nog niet zo naar voren. Ook, maar wel alsmaar meer.
Wat is dat eigenlijk, schaliegas?
Schaliegas dat bevindt zich op een 3-4 kilometer diepte. Het is een vergelijkbaar gas als wat in Slochteren bij Groningen wordt gevonden. Maar dan in een hard gesteente. In Slochteren bevindt zich het in een gasbel. En het bevindt zich onder ongeveer 1/3 van Nederland. Als je de totale oppervlakte van Nederland bekijkt, daaronder 1/3 deel.
En zijn ze van plan om dat te gaan boren?
Er worden vergunningen aangevraagd. Dat is enerzijds het verhaal. En anderzijds is er door het ministerie van Economische Zaken een onafhankelijk onderzoek aangekondigd. En we verwachten voor de zomer van 2013 daar resultaten van. Alleen is het een onderzoek. Het heet onafhankelijk. Ja, wij hebben daar toch wel sterk onze twijfels bij. Het wordt echt duidelijk vanuit de olie- en gasindustrie belicht.
Want dat gaat bij jullie in Bokstel plaatsvinden?
In Bokstel was een proefboring gepland. Maar gelukkig is die dankzij een rechtszaak is dat voorkomen. En dankzij enorme protesten op straat.
In Bokstel?
Ja. We zijn vorig jaar rond deze tijd hebben we gehoord van de plannen. Het was toen eigenlijk al 11:55. En we hebben toen een soort brainstorm georganiseerd om mensen op de been te krijgen, om ze zo snel mogelijk te kunnen informeren over de boringen. Want de boringen brengen gewoon ontzettend grote risico's met zich mee. En we hadden zoiets, mensen moeten gewoon geïnformeerd zijn en dan kunnen ze hun mening vormen. En dan mag je ervan uitgaan dat ze tegen de boringen zijn.
Want wat zijn dan de risico's?
Er zijn enorme risico's op het gebied van water, je moet voorstellen. Onder hoge druk spuiten ze water en zand tot 3-4 kilometer diepte in de bodem in combinatie met chemicaliën. En op die diepte laten ze die chemicaliën tot ontploffing komen. Dan komt het drinkwater, of ze spuiten er schoon drinkwater in. Dat is op zich al heel bizar dat er schoon drinkwater ingaat. En dat drinkwater komt omhoog en brengt dan eigenlijk bijvoorbeeld methaan mee omhoog, wat ook hartstikke schadelijk is.
Maar ze schieten die stenen daar onderin, onder de Bokstel kapot, zeg maar? Ik bedoel, ze laten het exploderen, die gesteentes?
Ja.
En dan komt het gas vrij?
En dan komt het gas vrij omhoog. Maar niet alleen dat het gas omhoog komt, de terugkerende vloeistof, dat komt vervuild naar boven. Daar kan bijvoorbeeld benzeen in zitten, wat kankerverwekkend is. Uranium, radium, het zijn allemaal stoffen die zich in de aarde bevinden. En op het moment dat ze diep in de aarde zitten, is dat geen probleem. Maar als ze in aanraking komen met het water en dan door bestaande breuklijnen gaan migreren, dan heb je gewoon kans dat het drinkwater vervuild raakt. Of door die ontploffingen ontstaan nieuwe breuken. En zo kan ook het water vervuild raken.
En
Bovendien.
Dus dat ik begrijp ervoor dat jou drijft, dat je dat niet onder je eigen huis wil hebben?
Niet alleen onder mijn eigen huis, maar eigenlijk gewoon nergens.
Want het is wel landelijk gepland om dit soort dingen op meerdere plekken te gaan toepassen?
Ja. Ik kreeg het verhaal te horen. En het is hier niet eens, de boring is hier niet eens zo ver vandaan gepland. Maar het is een milieu, dat kun je niet tot een bepaalde grens stellen. Het is echt gewoon grensoverschrijdend. En dit zijn boringen, die bevinden zich onder de grond. Maar dan de boor die reikt tussen de 2 en 7 kilometer ver. Dus het is niet alleen die boorput, maar direct in een cirkel daaromheen. Daar bevindt de mogelijke bevingen en de watervervuiling plaats.
Waar kunnen mensen meer informatie vinden over schaliegas?
We hebben een hele mooie website, www.schaliegasvrij.nl.
Oké. Mirjam Bemmelmans, ik wens je veel succes met je strijd tegen die boring eigenlijk in je buurt.
En ik... Nou, en de boringen in Nederland.
Ja. En de boringen in Nederland, mijn excuses, ja.
But there is one thing that I know.
Aan de telefoon heb ik Francisca C. en zij is de projectinitiator van het product De Nix. Welkom, ja. Francisca.
Ja, hallo. Dankjewel.
Hi. Wat is De Nix precies?
Ja, De Nix is een nieuw massaproduct dat we aan het ontwikkelen zijn. En we zijn op dit moment bezig om dat in China te ontwikkelen. En wij geloven dat iedere consument Nix nodig heeft. En wij gaan daarmee de markt veroveren.
Hoe ziet De Nix eruit?
Ja, De Nix is eigenlijk de nieuwe alles. En het kan dus eigenlijk alles zijn wat je jezelf wenst.
Het is echt een massaproduct.
Ja. Ja, het is een massaproduct. Ja, het is, we zijn bezig een webshop op te zetten. En we willen graag in die webshop willen wij dus Nix verkopen. En door Nix te kopen steun je een aantal goede doelen. En dat zijn goede doelen die we hebben uitgekozen omdat wij vinden dat zij goed werk doen. En we zijn vooral bezig met het behoud van de aarde en de grondstoffen van de aarde.
Ja, want wat was de aanleiding om met Nix te beginnen?
Nou ja, eigenlijk omdat wij, als je om je heen kijkt, we leven natuurlijk in een hele fijne wereld waar alles kan en alles mogelijk is. En we hebben duizenden, miljoenen keuzes elke dag die we moeten maken. En je ziet dat er vooral ook veel gekozen wordt om spullen te kopen en te vergaren. En dan ga ik me dan afvragen van, joh, heb je dat nou eigenlijk allemaal echt nodig om gelukkig te zijn? En het is een soort ja, tegenreactie om aan te geven dat je, om echt gelukkig te zijn, dat zit natuurlijk van binnen en niet van buiten, heb je niks nodig. Dus toen dachten wij van, goh, maar als je dan Nix nodig hebt, waar kan je dat dan krijgen? Ja, dat is eigenlijk nergens te koop. Dus toen besloten wij om Nix op de markt te gaan brengen.
Oké, en wat jullie willen bewustwording creëren, zou je kunnen zeggen?
Ja, daar gaat het eigenlijk om. Want Nix is natuurlijk visueel niet tastbaar. En wat we nu wel aan het doen zijn, is als we de webshop gaan openen, willen we allerlei creatieve mensen vragen om hun Nix, zeg maar, te visualiseren. En zo hebben we bijvoorbeeld al een tatoeage die je kunt kopen. En dan kan je Nix op je arm laten tatoeëren. En daar staat dan een bedrag tegenover. We moeten nog even kijken hoe we dat het beste kunnen gaan aanpakken. En dat gaat dan naar het goede doel van jouw keuze. Dus op het moment dat jij kiest voor een tatoeage van Nix, dan gaat dat geld naar het goede doel. Ja, en zo willen we een hele bonte, kleurige, fantasievolle webshop opzetten. Waar je de hele tijd allerlei Nixen koopt. En eigenlijk een beetje zoals de winkels eruit zien ook. De ene keer heb je brood, maar je hebt ook brood met dit. En dan heb je ook weer brood met weer iets anders erin. En dan hebben we tegenwoordig ook weer iets nieuws. Dat is dit brood. En dat is dan ook brood, maar toch net weer even anders. Zeg maar eigenlijk, een beetje zoals de marketingwereld en de reclamewereld werkt. Zijn er natuurlijk allerlei leuke trucjes om consumenten een fijn gevoel te geven over wat ze nu weer nodig hebben. En dan verzinnen we er weer wat anders bij. En zo doen wij dat eigenlijk ook in onze webshop. Alleen dan met niks.
Ja, niks kan gigantisch veel vormen aannemen, zie ik.
Ja, ja.
Het is niets, het doet niks, het beweegt niet, kan niet draaien.
Nee, maar het gaat ook niet kapot. En het vervuilt ook niet. En het gebruikt ook geen duurzame grondstoffen. Dus het is eigenlijk een ideaal product. En iedereen zou eigenlijk niks in huis moeten hebben.
Iedereen heeft niks nodig eigenlijk. Vandaar ook dat het een massaproduct gaat worden.
Ja, precies. Omdat iedere consument, en dat zijn er heel veel, dan heb ik het niet alleen over Nederland, maar ja, alle rijke landen eigenlijk zijn we toch behoorlijk bezig om heel veel nodig te hebben, terwijl we ook niks nodig hebben. En ja, om daarachter te komen moet je af en toe even niks kopen.
Ja, je kan niks kopen dus, want het ziet er niet uit, het draait niet, maar je kan het wel kopen.
Ja, je kan het wel kopen. In de webshop dan.
In de webshop. En ja. Dan kun je een goed doel steunen.
Ja, precies. En dat kies je dan zelf. En ja, het idee erachter is natuurlijk gewoon dat je, als je de webshop bezoekt, dat je het ook leuk vindt om te kijken wat er allemaal te koop is. Want dat gebeurt natuurlijk altijd bij online winkelen. Maar dat je je ook realiseert van, goh ja, eigenlijk is het gewoon de hele tijd niks. Maar het doet me wel denken aan hoe andere producten verkocht worden en aan de man gebracht worden. En waardoor je ook een beetje bewust wordt van de marketingtrucjes die er natuurlijk zijn om een goed gevoel te verkopen. En de niks die verkoopt natuurlijk ook een goed gevoel, maar dat goede gevoel gaat dan niet over het vergaren van spullen die weer kapot gaan, maar over eventjes nadenken over waar je geld aan uitgeeft en om natuurlijk ook even te kijken welke goede doelen we hebben en wat ze doen en daar ook bij stil te staan.
Nou, jullie idee was meteen viel zo in goede smaak dat het voor de Wereld van Morgen prijs werd genomineerd?
Ja, ook dat. En we kwamen ook nog in de happiness terecht. En het grappige is dat, ja, we zijn natuurlijk begonnen hiermee en het is een concept. We hebben het heel druk en we doen het erbij. En we hebben geen geld om het allemaal op poten te zetten, maar het wordt toch opgepikt door mensen. Dus dat is erg leuk. Dat geeft ook wel aan dat het ook in onze samenleving leeft, deze gedachte. En ik heb op de website www.de-niks.nl een oproepje geplaatst een tijd geleden of er misschien mensen waren die wilden helpen met het ontwikkelen van de webshop. En toen kwam er ook nog iemand op af. Die zit in Groningen en wij zitten in Rotterdam. En zo krijg je een hele leuke samenwerking. Dat is Paul Plasman. En die werkt dan samen met ons aan de webshop. En hopelijk hebben we hem zo tegen de zomer online staan, zodat iedereen niks kan gaan kopen.
Wat heb je nog meer nodig om niks te realiseren?
Ja, nou ja, creatieve mensen die het leuk vinden om te visualiseren hoe in hun ogen niks eruit ziet. En dat kan ook best zijn dat kinderen dat bedenken. Of dat je even kijkt naar hoe je eigen leven eruit ziet. En als je denkt van, goh, wat zou ik het allerliefste willen hebben. Is dat dan wel een ding? Of is dat een product? Of is dat misschien wel een gevoel? En kan je dat gevoel kopen? En zou je dat willen kopen? En misschien is dat gevoel wel liefde. Of misschien is dat gevoel gewoon een stukje tevredenheid. En, of misschien wel rust. Of tijd voor mijn familie. En als je dat visualiseert, dan heb je eigenlijk ook niks. En dat zouden we natuurlijk het liefste willen verkopen.
Want jullie zien wel belang van bijvoorbeeld ondernemen, hè? Dat is wel toch wel belangrijk van niks ook.
Ja, zelf wat doen bedoel je?
Ja.
Ja. Nou, we hebben ook wel acties bedacht. Dat we op de website, naast de webshop, hebben we ook allerlei content waar mensen dus gewoon leuke verhaaltjes kunnen lezen. En ook een beetje de gedachte achter niks. En ze kunnen ook brieven downloaden. Waarin op een leuke manier naar een producent geschreven wordt van, goh, we maken al zo lang gebruik van jullie product, zijn er heel tevreden over, maar het valt ons op dat jullie het verpakken in drie manieren, waardoor het heel veel papier of heel veel plastic oplevert. En ik ben wel eens benieuwd hoe jullie daar nou mee omgaan en of jullie dat kunnen gaan veranderen. Dus als mensen zelf iets willen doen, kunnen ze een brief downloaden om ook weer die bewustwording bij producenten neer te leggen. Het is natuurlijk niet alleen dat consumenten anders zou kunnen gaan kopen. Maar ook dat producenten mee moeten bewegen met hoe consumenten naar producten kijken. Dus dat zou natuurlijk het allermooiste zijn als daar nog veel meer bewustwording in komt. En hopelijk ook verandering, want dat is nog het beste.
Ja, want jullie streven ook een beetje naar de geboorte van de homo contentus?
Ja, ja, dat is een mens en die bestaat en er zijn vast al heel veel mensen die het zijn. Maar dat is vooral dat je een beetje focust op wat heb ik eigenlijk allemaal al en wat ben ik een gelukkig en tevreden mens. En we worden natuurlijk elke dag gebombardeerd met allerlei prikkels en reclameuitingen waarin je toch het gevoel krijgt dat er elke keer iets mist in jouw leven en dat je iets anders nodig hebt om weer een fijn gevoel te krijgen. En op het moment dat je kan focussen op de tevredenheid in je leven en dat je het goed hebt, dan voel je je van binnen veel voller en minder leeg. En dat is zeg maar het idee erachter. Dus hoe tevredener, dus content, zeg maar, des te minder je consumeert. En dat zou natuurlijk heel fijn zijn voor onze moeder aarde, zeg maar.
Ja, en jullie van Nix, die hebben ook ambassadeurs die over de hele wereld te vinden zijn.
Ja, ja. Nou, we zijn bezig om ze te verzamelen. In Thailand een aantal mensen. Een Indiaan uit Ecuador heeft een heel mooi verhaal. En die staat nog niet op de website. Leven zo samen met de natuur dat ze zich niet anders kunnen voorstellen dat er maar één ding is wat je wil hebben. En dat is dat het goed gaat met moeder aarde en met de mensen om je heen van wie je houdt. En als ik met die man praat, die kan zich niet voorstellen dat je spullen nodig hebt. En dat is natuurlijk een hele andere gedachtegang, een heel andere cultuur ook waar zo iemand vandaan komt. Maar wel heel mooi om dat toe te voegen, omdat die mensen heel goed kunnen aangeven hoe je met niks heel gelukkig kunt zijn.
Waar kunnen mensen kun je nog één keer de website noemen van de
ja,
niks?
Ja, ja. Dat is www.de-niks.nl. En die staat al een tijdje online. Het is nog niet de webshop. Maar daar is heel veel te vinden over het idee erachter, de goede doelen en de acties die je kunt ondernemen. We hebben ook nog een cursus grommende tamponnetjes maken.
Grommende dan, tamponnetjes?
Ja, ja, dan kan je een tamponnetje kan je als een soort beestje maken en met tandjes. En die hebben we bedacht om op te sturen naar fabrikanten van tampons. En dat zijn er inmiddels heel veel, want vroeger was het natuurlijk altijd maar één groot merk. En ik weet dat het plastic wat ze gebruiken niet helemaal milieuafbreekbaar is. Dus ze hebben wel dat het is goed te verbranden, maar niet afbreekbaar. En als het weggegooid wordt door dames in het toilet, dan komt het in ons water terecht. En dan krijgen we uiteindelijk weer een plastic soep van in de oceaan. Dus het idee erachter was van nou laten we ook op een leuke manier aandacht vragen. En als nou heel veel mensen denken ik ga een grommend tamponnetje maken thuis. En die stuur ik op naar mijn tamponleverancier. Met het verhaal erachter van joh zou het zo leuk zijn als jullie eens mee gaan denken over de wrappings die jullie gebruiken. En of dat anders kan. Want je moet maar eens nagaan hoeveel dames er zijn en hoeveel tampons. En waar al dat plastic naartoe gaat. Dat soort dingetjes. Dus dat doet er niks ook. En dat heeft dan niks met ons product niks te maken. Maar meer met wat je allemaal nog meer zelf kunt doen om verandering te bewerkstelligen.
Nou, het ziet eruit dat er niks echt een heel uitgebreid product is.
Ja, ja. Ja, precies. Dat is ook de bedoeling. Hè? Want ja, we moeten natuurlijk wel gaan scoren en succesvol zijn. Net zoals al die andere producten.
Nou, nog één keer de website waar mensen die grommende tamponnetjes kunnen vinden.
Ja, nou, het is www.de-niks.nl en dat zit dan onder acties. En onder actie kan je dat vinden.
Oké. Okay. Franziska C., ik dank je voor dit gesprek en ik wens je heel veel succes met Nix.
Ja, nou, dank je wel. Ik wens jou ook heel veel succes met het radioprogramma.
Dank je wel.
Dat ging alvast goed. Koffie en de stoeten, valt zoals het moet. Ik zat vannacht te denken dat het ook wel weer eens mag. In mijn prachtig mooie dag.
best. Lange leven dat ik het leven zo mooi glazen zag. Op deze prachtig mooie dag. Op deze prachtig mooie dag. Nee, 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 er is geen man overboord. Ben vandaag zelfs bestaand. Zing een onvertogen woord. Over hen, dat is alles wat vandaag telt. Met vleugeltjes van kersenvet vlieg ik naar de zonne. Ik weet zeker dat ik het red, want ik wil weer rummen. Met een kop vol zonlicht naar een vrouw die op mij wacht. Op deze prachtig mooie dag. Op deze prachtig mooie dag.
Als alles goed is gegaan, hebben we zonder veel problemen een koning gekregen. Zijn moeder kwam met veel mist en rook in de bekendheid. Zal het ditmaal beter gaan? Ik weet het nu nog niet. Ik heb al van diverse kanten gehoord en gelezen dat het zowel aan de nieuwe koning als aan ons ligt of hij lang zou kunnen aanblijven of al snel het veld moet ruimen. Dat er grote veranderingen aankomen is een ding dat duidelijk is. Hoe hij daarop reageert, bepaalt of hij mag blijven of dat hij het veld moet ruimen. Die veranderingen kunnen vreedzaam of agressief zijn. Dat is weer afhankelijk van de opstelling van de overheid in die situatie. En hiermee bedoel ik de landelijke overheid, want die is door u gekozen in een democratisch proces. De andere zogenaamde overheid is nog gekozen, nog democratisch. Ik bedoel hiermee de EU-overheid. Dat ontpopt zich steeds meer als de dictatuur die het vanaf het opstellen is geweest. Het volk is er om te zorgen dat de EU kan doen wat het wil. Dat het meeste van het volk omkomt in ellende, interesseert die dictator geen zier. Dat is nu al te zien in de groei van de privéobjecten om mensen in nood te helpen. Die groeien tegen de klippen op. En dat terwijl het een van de basistaken van de overheid is om voor de bevolking te zorgen. In de jaren 80 van de vorige eeuw, toen ik nog de academie bezocht, hebben een aantal van die instituten de overheid uitgewerkte plannen voorgelegd voor gratis openbaar vervoer, ziektekostenverzekering tegen een laag tarief voor iedereen en een basisinkomen vanaf de geboorte. Het idee hierachter was dat als men deze zekerheden had, men gelukkiger was, minder ziekteverzuim kreeg en de mensen werk gingen doen dat zij graag deden en zinnig vonden. Met andere woorden, geen loonslaven meer waren en de banken moesten doen wat zij beloofden te doen. Dus net als de winkelier op de hoek, gewoon dienst verlenen en ons niet dwingend verleiden samen met de overheid tot het doen van onverantwoorde uitgaven die leiden tot leningen. Dat dit een keer fout moest gaan, kon je op je klompen aanvoelen. En het resultaat zie je nu om je heen. Dat de mensen bijna door de banken en de overheid zijn aangezet tot dit soort acties wil nog niet zeggen dat ik de mensen van alle verantwoordelijkheid in deze schoonpraat. Zeer zeker niet. Maar in plaats dat de overheid waarschuwde en het moeilijker maakte door regelgeving, werd het meer of meer geantemeerd door er belastingvoordelen bij te maken. Heel veel mensen trapten erin door hun vertrouwen in de overheid. Dat deze nu zwaar beschadigd is, hoeft geen betoog. Kijk maar naar de poluitslagen. Het zal lang duren voor men het vertrouwen in de overheid en de banken zal krijgen. Hou de ogen open, zou ik zeggen. Dus laat ik me maar houden aan mijn leuze. Verbeter de wereld, maar begin met jezelf.
Dankjewel Rob. En daarmee komen we ook alweer aan het einde van deze uitzending. Een uitzending die mogelijk werd gemaakt dankzij de medewerking van Angelique van Til, Rob van Toor en mijn naam is Jan Schenk. Voor meer informatie over de behandelde onderwerpen of over onze programma's, verwijs ik u graag door naar onze website www.transitiontownradio.nl. Voor nu bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.